Tja, de eerste 4 maanden van 2024, die zijn voorbij. Bijna. De vraag is, hoe gaat het? Met de hectiek van het leven. Heb je eventjes zin om even sharp gewaar te zijn van je gedachten? Dan is mediteren echt iets voor jou. En of je nou ervaren bent of onervaren, dit wordt top. Meditatie. Van 1 tot 10 mei. 10 dagen lang, elke ochtend en avond, een geleide meditatie. Door meer dan 20 experts. Michael Pilacic, Jan Geurts, Faya Laurens, Koen de Jong. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ga naar koekeroe.nl/meditatie. Meld je aan en bouw aan een nieuwe gewoonte. En ja, dat samen doen, dat is krachtig, jongen. Dat is power. Elke ochtend en elke avond live is het helemaal gratis. Dus meld je aan. Het is makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie.
Ik vind het wel heel spijtig dat ik wel eventjes de lamellen dicht moest doen. Maar ja, het kunstlicht werkt beter voor het beeld, jongens.
Ja, dat zijn we met interviewtjes wel gewend. Ja, maar die krijgen we altijd.
Het is vreselijk, want ja, jullie zijn juist over... Eigenlijk hadden we het buiten moeten opnemen, dus.
Ja, liefst wel.
Ja, zeker. Ja, dat was leuk geweest.
God. Mierlon van Ravenstein en Thomas van Doorn. Zijn jullie een stel eigenlijk, of niet? Dat weet ik niet.
Ja.
Ja, oké.
Ja.
En hoe zijn jullie dan Your Health concept begonnen? Want Mierlon, jij bent meer van de uit de tandartswereld. Thomas, jij komt uit de tenniswereld.
Ja.
En hoe komt dan datgene wat jullie zijn begonnen?
Ja, nou eigenlijk lang geleden al hadden we allebei veel interesse in gezondheid. Ik heb een jaar fysiotherapie gedaan. Toen dacht ik, dit is het toch helemaal net niet helemaal. Toen veel gelezen over voeding, een aantal cursussen gedaan, orthomoleculair, wat verdiept in KPNI, al dat soort zaken.
KPNI?
Ja.
Is dat?
Dat is ook een soort opleiding die ik overigens niet besloten heb om te doen. Dat is klinisch psychologisch neuro-immunoloog, als ik het goed zeg. Dat komt uit België en dat probeert ook holistisch naar gezondheid te kijken. En dat is toen uiteindelijk ook in Nederland gekomen.
Okay.
Volgens mij zijn ze bezig via de Nederlandse... vaandeldrager daarvan, Leo Pruimboom, om het aan de Rijksuniversiteit Groningen te krijgen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat ging een keertje voorbij. En Mierlon eigenlijk ook altijd geïnteresseerd in gezondheid. En veel, je praat er veel over. En Mierlon altijd al zoiets van, ja, ik wil meer doen bij mijn cliënten dan alleen zeggen, oké, ik ga het gaatje repareren of ik ga dit of dat doen. En zodoende zijn we eigenlijk steeds verder... Nou, heb je er zogenaamd verstand van? Dan komen
maar Mierlon, ik vind jouw stap misschien nog wel groter. Kijk, Thomas, snap ik nog een beetje met ja, lijf en sport en dat er voeding bij komt. Maar van tandarts naar holistisch, zeg maar, het is wel een verschil.
Ja, ja, ik denk dat ons vak in de tandartswereld natuurlijk ook steeds meer ontwikkelt. Dus biomaterialen worden steeds belangrijker.
Ja.
Maar het is niet natuurlijk SEC een bepaald gebied waar je naar kijkt. Je leert steeds meer om naar een veel groter gebied te kijken. En en oorzaken te vinden van problemen. Niet
je
alleen...
zit helemaal nooit meer in iemands mond, of doe je dat?
Jawel, zeker wel. Drie dagen per week nog steeds. Ja, holistische tandartspraktijk.
En toen zaten jullie samen op de bank, of weet ik hoe dat gaat, en dan bedachten jullie, oké, we gaan Your Health concept beginnen. Wat is het idee daarvan?
Het idee ervan is dat je een concept ontwikkelt voor een persoon waarin je zijn leefstijl kan aanpassen en via die leefstijlaanpassingen meer werkt aan de oorzaak van die persoon zijn gezondheidsproblemen of eventueel als diegene preventief iets wil voorkomen in plaats van dat je het idee hebt dat je continu symptomen aan het bestrijden hebt.
Ja, precies. En dan hebben we het wel echt, dat las ik, of het nou gaat over energieproblemen, slaapproblemen, huidaandoeningen, darmklachten, die zitten allemaal gewoon...
Ja. Ja, in principe wel. Dus we proberen heel erg de principes van de kwantumbiologie in die leefstijlaanpassingen te brengen. En die focussen zich eigenlijk op de energiefabrieken in het lichaam, onze mitochondriën.
Ja, mitochondriën. Ik had het woord al opgeschreven, want ik denk dat ga je zeker een keer noemen.
Ja, zeker.
Wat is dat?
Dat is, zoals ik net zei, de energiefabriek in een cel. Een beetje afhankelijk van welk type cel je hebt, verschilt het hoeveel je er hebt. Dus bijvoorbeeld een hersencel heeft wel 3600 mitochondriën die energie moeten produceren. Onze hersenen gebruiken ontzettend veel energie, dus dan moeten daar ook veel energieproductiefabriekjes aanwezig zijn. En dat is eigenlijk ook tegelijkertijd een antenne voor de omgeving. En op basis van de input in die omgeving bepaalt hij hoeveel energie die moet produceren. in de nacht is je energieproductie en je metabolisme anders dan om 3 uur 's middags.
Okay.
En dat wordt eigenlijk allemaal gereguleerd door het mitochondrium, omdat die in nauwe verbinding staat met je biologische klok. Dat is een onderdeeltje in de hersenen. En dat zijn eigenlijk onze 2 focuspunten.
En eventjes kort door de bocht, hoe zorg ik ervoor dat die mitochondriën werken als een malle?
Nou, om door je biologische klok dus zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus de biologische klok is eigenlijk een biologisch dag- en nachtritme, wat 24 uur weergeeft. En jouw biologische klok is eigenlijk van nature heel sterk. Dus je hoeft daar eigenlijk weinig aan te doen om het goed te laten reguleren. Maar nu leven wij tegenwoordig in de moderne maatschappij. En er zijn er heel veel externe factoren die onze biologische klok dus verstoren. Dus denk aan licht, denk aan heel veel stress, denk aan verkeerde voeding. En door al die externe prikkels, waar de biologische klok heel, heel gevoelig voor is, raakt onze biologische klok dus verstoord en krijg je dus energieproblemen. Dus wat voor jou bijvoorbeeld dan goed zou zijn, is die lichten hier bijvoorbeeld aanpassen.
Ja, zeker. Ja, dus het is eigenlijk een antenne die continu bezig is om dingetjes te scannen in de omgeving. En dat zijn gewoon de basisdingetjes, licht, donkerte, maar ook variaties in temperatuur, net zoals dat in de seizoenen gebeurt. Eigenlijk dat maken wij als mensen niet meer mee. Is dat voor een jaartje erg of 2 jaar erg? Nou, niet echt, hè, want in principe is dat ritme, dat zit in jou, dat is echt heel sterk. Maar we zijn nu chronisch losgekoppeld van de natuurlijke leefomgeving. En dat brengt stress met zich mee.
Maar er zijn toch gewoon heel veel mensen die elke dag in een kantoor werken en die gewoon super gezond zijn?
Ja, die zijn er ook. Dus die doen waarschijnlijk naast hun kantoorwerk nog een aantal zaken die die klok net op orde houden. Al zien we natuurlijk wel dat we in Nederland, hè, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, de laatste cijfers, we hebben 10 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland. Dus ja, zoveel gezond zijn er ook weer niet. Ja, dus en dat zijn alleen nog de geregistreerde.
We leven wel steeds langer, maar ik denk ook wel dat we steeds... Maar
10 miljoen, dat kan niet. Dat is 2/3 van Nederland.
Ja.
2/3 is chronisch ziek.
Ja, dat is wat ik voorbij heb zien komen, volgens mij, op website van het RIVM.
Ja. Nou ja, die daar kijk ik sowieso niet meer. Maar dat is een ander verhaal. Maar sorry, wat wil jij zeggen?
Wat was ik aan het vertellen?
Ja, goede vraag, weet ik niet.
Ik weet het ook niet meer.
Nee, nou ja. Kijk, ik vind het echt top. En ik vind, daarom heb ik jullie ook uitgenodigd. Omdat ik zelf gewoon nooit zo bezig was met het licht en de biologische klok en zo. Maar ik denk ook, ja, wij zijn mensen. Wij zijn toch in staat om dat ook weer aan te passen. Dus de moderne tijd is toch gewoon zoals wij mensen... wij werken helemaal zo met heel veel licht, met heel veel straling en heel veel stress, ja.
Ja, we zijn ook heel goed in het aanpassen. Dat hebben we altijd gedaan. Exact. Alleen we zijn wel de absolute limieten daarvan aan het testen en misschien ook wel aan het bereiken. Er zijn mensen in de winter die gaan om 9 uur naar hun werk, die komen om 6 uur thuis, die zien geen seconde daglicht.
Nee.
Die zitten in een auto, een sportschool, een kantoor. Nogmaals, is dat erg als je dat een korte periode doet omdat er een deadline is of er moet iets gebeuren. Nee, maar als je dat chronisch doet, dan leidt dat tot problemen in de energieproductie. En we weten inmiddels al van 40, 50 jaar lang onderzoek dat in 85% van alle moderne westerse ziektes een laag energieproductie de oorzaak is. En waar vindt die plaats? In het mitochondrium. Oké. Waar let het mitochondrium op? Hey, verdorie, die let op omgevingssignalen.
Ja, en hoe fit is diegene dus op kantoor? Hè? Is het 20, 30-jarige fit? En is hij, als hij 40, 50 is, totaal niet meer fit? En als je dus die motorkap van die persoon bij wijze van open doet, dus je neemt bloedonderzoek af, wat voor waardes komen daar dan uit? Hè? Ook al denkt iemand dat hij nog vrij fit is.
Ja.
Wat voor waardes komen daar dan uit? En soms schrik je daar wel eens van.
Ja, ik heb toevallig laatst ben ik helemaal zo doorgemeten. En ik dacht gewoon, ik zit er lekker in. Ik leef gezonder dan ooit. En het was allemaal alarm. Nou, ik heb echt die gast gemaild. Ja, ik heb hier gewoon geen zin in. Wat is dit voor stemmingmakerij? Het voelt niet zo. En dan vind ik het leuk dat jij gaat zeggen dat ik elke dag omega 3 moet slikken en dat soort shit.
Dat moet je sowieso niet doen.
Nee, nou, hij had dan een drankje, weet ik wat.
Ik snap het,
daar
zat
het in.
Ja.
Maar waarom moet je dat sowieso niet doen?
Nou, dat zeggen we altijd een beetje gekscherend. Omdat dat is ook een beetje wat je aangeleerd krijgt. Dat er bepaalde dingen werken. Maar je krijgt heel veel halve waarheden. Er zit zoveel context aan dingen. Dus als we dan een klein beetje de diepte ingaan. De bloed-breinbarrière heeft een speciale filter om ervoor te zorgen dat bepaalde vetzuren niet binnen mogen komen. Omega 3 en dan vooral DHA, dit kent allerlei verschillende moleculaire posities. En dan mag er maar eentje binnenkomen. Nou, als we omega 3 pillen testen, dan is die variant is niet aanwezig in de pil. Terwijl de pil wel heel vaak wordt verkocht als in het is goed voor je. Maar er is geen context. Ja, het is zeker goed voor je lever. Het kan een aantal dingen ondersteunen. Alleen het wordt ook vaak verkocht als breinsupplement of voor concentratie of dat soort dingen. Ja, als ik het uit een vis neem, zeg maar, als ik het eet, als ik die vis, maar niet als die vis of die olie bewerkt is, dan wel via temperatuur, dan wel via licht of dat soort dingen, dan oxideert zo'n molecuultje of het verandert van chemische verbinding en dan neem je het niet meer op. Dus
sowieso geen supplementen?
Nou, ze kunnen een duwtje in de rug zijn in een bepaalde context, maar niet vast altijd. En als je dat wil, dan moet je heel goed weten hoe zo'n supplement geproduceerd wordt. Waar komen de grondstoffen vandaan? Hoe is het gedrukt? Met welke temperaturen is er gerommeld? En dat is een lastig verhaal, maar een leeuw of een nijlpaard hoef ik al deze dingen niet uit te leggen. Die heeft geen keuze. Hè? Nee. Die Netflix niet om 12 uur.
Nee.
Die eet niet een banaan in december, bij wijze van spreken, als die niet in zijn omgeving is. Die heeft niet te maken met chemische vervuiling, al dat soort zaken. En jij bent ook een product uit de natuur. Alleen, wat je net zegt, we zijn heel goed in het aanpassen.
Ja.
Alleen, je motortje, die draait nou eenmaal op een aantal evolutionaire wetten en die kun je niet omzeilen. En dat proberen we wel continu. Maar...
Nee, precies. Dat is mooi. Dat vind ik ook tof. Dat is waar jij in gedoken bent. De kwantumbiologie, dat gaat heel erg daarover. Toch een beetje de natuurkunde en geneeskunde.
Ja, het is een mix tussen natuurkunde en geneeskunde. Daar komt het eigenlijk op neer.
En dan zijn er gewoon een x-aantal dingen. Ja, die zijn nou eenmaal zo. Dat begrijp ik wel. Alleen ja, laat ik het gelijk maar even dan. Jij noemt al vis. Ja, dus heb je natuurlijk verschillende mensen aan tafel gezeten. En altijd als het over voeding gaat, dan verschillen daar zo ontzettende meningen over.
Ja.
De laatste keer, was het laatste gesprek dat ik over voeding had, was met Janneke van der Meulen. Toen was ik wel heel erg overtuigd dat ik dacht, ja, waarom zouden we in godsnaam nog vlees of vis eten? En waarom zouden we zoveel planten eten? Fruit. Dat is wat het is.
Ja, dus daar zit ook weer heel veel context aan. Ben ik het eens met hoe er op dit moment met dieren wordt omgegaan in de landbouwindustrie? Nee, absoluut niet.
Nee.
Dat is niet hoe het hoort. Iemand anders, we krijgen vaak berichten over wat Janneke dan zegt. En dan zeg ik altijd tegen die persoon, oké, je woont in Nederland. Welke groenten en fruit ga je hier van een boom trekken in december?
Nee, true.
Alright, dus er zit een stukje context aan van oké, nu doen we heel veel slechte dingen met dieren en antibiotica en allemaal rommel. Wil je dat dier eten? Nee, maar je zou ook kunnen kiezen voor een boerderij die er wel heel erg biodynamisch mee bezig is. En dan zitten er heel veel voordelen aan het eten van vlees in de vetstructuren, zoals ik je net al aangeef. Dat molecuultje, dat hebben wij nodig. Dat zit in onze ogen, dat zit in onze hersenen.
Maar zit dat molecuultje in geen enkele plant of fruit?
Nee.
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 Nee. Wel in orgaanvlees van normale dieren. Dat bedoel ik mee, niet vissen.
Ja, ja. En voor de rest alleen in vissen.
Ja. Ja. En ook in de meest hoge concentratie, dus in lamsvlees bedoel jij denk ik, zit het in veel lagere concentraties. Dus dan moet je heel veel lamsvlees eten om dezelfde concentratie binnen te krijgen als dat jij...
Een oestertje heeft meer van omega-3 DHA in die moleculaire positie, die heet de SN2 positie, dan een kilo grasgevoerd levervlees.
Ja. Ja, ja. Er zijn ook echt onderzoeken naar dat... Kijk, mensen voelen zich vaak de eerste 7 jaar veel beter op een plantaardig dieet. Ligt er natuurlijk ook wel aan van wat voor dieet ze vandaan komen. Hè? Als jij echt van een westelijk dieet komt en dan overstapt naar een plantaardig dieet, dan snap ik dat je je ook beter voelt. Maar dat er heel veel cognitieve stoornissen, dat je veel meer kans hebt op cognitieve stoornissen en depressies na dus flink wat aantal jaren zonder vlees of vis. En dan met name door vis. Dus.
Hmm.
We hebben dat ene molecuultje waar we het net over hebben, wat alleen in vlees vindt. Dat is zo ontzettend belangrijk dat we 2 recycle-mechanismes hebben. Vanuit de hersenen naar het oog is een speciaal recycle-mechanisme. En vanaf de hersenen naar de lever. Dr. Bazan, dat noemen ze ook het Bazan-effect, heeft dat heel uitgebreid in kaart gebracht. Als jij dat molecuul niet ververst en niet bijhoudt als het ware. Dat kan ook gestimuleerd worden door zonlicht om het bij te houden en te recyclen. Maar als je en in kunstlicht leeft en je eet vegetarisch, dan gaat dat systeem naar de knoppen. En dat systeem gaat inderdaad, zoals je aangeeft, niet naar de knoppen binnen een paar weken. Nee. Dat heeft even de tijd nodig. En dat leidt tot allerlei gezondheidsproblemen.
Hmm.
We zijn niet tegen fruit, maar eet dan seizoensgebonden fruit. Net als alle andere dieren dat bij wijze van spreken ook doen, die eten seizoensgebonden.
Maar ik kan toch gewoon elke dag een ander stukje fruit nemen? Dan zit toch helemaal de afwisseling erin of werkt het niet zo?
Nou, ja en nee. Als jij fruit eet wat in het seizoen is, dan is dat oké. Het heeft ook met jouw context te maken.
Ja, maar wat in het seizoen is, het komt godsam uit een kas. Alsof het nog iets te maken heeft met het seizoen.
Nou, daarom zou ik ook liever niet producten uit een kas eten. Je probeert zoveel mogelijk van de boer zijn spulletjes te halen.
Ja.
Maar kijk, nu zitten we heel erg op detailniveau.
Nee,
dus ik begrijp...
vind het leuk hoor. Ik ga er ook een beetje op in, omdat ik gewoon... Omdat, nou ja, jullie zeggen dit en ik ben staan weer gelijk in een soort errorstand. Omdat ik denk, ja, jullie hebben ongetwijfeld Steelspiracy ook gezien.
Zeker.
Ik wil gewoon geen vis eten.
Nee, op die manier zou ik ook geen vis willen eten. Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere manieren zijn om toch aan die producten te komen.
Ja, en hoe gezond ben je, hè? Als ik een patiënt binnenkrijg met hevige klachten. En we kunnen haar tijdelijk helpen om bij wijze van 2 maanden, 3 maanden ontzettend veel vis te eten. Wat de ontsteking in het lichaam remt. Want dat is eigenlijk het hoofddoel van omega-3 nuttigen. Als dat dus 2, 3 maanden dat ze dat volhoudt en we gaan daarna minderen. Mm-hmm. Dan vind ik dat een tijdelijke meerwaarde hebben dan...
Eens. Ja. Nee hoor, dat snap ik ook helemaal. Ik bedoel, mijn beste vriend, ik heb hem regelmatig aangehaald hier. Omdat hij echt heel lang corona heeft gehad. En ja, die was jaren vegetarisch en die is toch op een gegeven moment maar weer vlees gaan eten. Omdat gewoon dat hem ook werd verteld. En dat heeft hem inderdaad wel geholpen in het aansterken ervan. Maar dan gebruik je het bijna echt als een soort medicijn.
Ja, dat is het ook eigenlijk.
Ja. Absoluut. Maar dat kan op geen enkele manier met suppleren, die omega. Dat kan gewoon echt niet.
Als je over de hersenen praat, niet. Nee. Zover wij weten in ieder geval niet. Ja. Ik heb veel onderzoeken erover gelezen.
Dus dat is allemaal één grote hoax, al die supplementen?
Nee, hoezo? Want het is voor de rest van het lichaam is het toch gezond. Okay. Dus dat is ook een beetje wat we altijd bij de... als je een traject bij ons volgt, dan beloven we niet alleen dat we de oorzaak van je problemen oplossen. We zorgen er ook altijd voor dat er een stukje informatieoverdracht plaatsvindt, zodat je wat meer tools hebt om wat objectiever naar bepaalde zaken te leren kijken. En heel veel mensen, dat is ook helemaal niet erg. Je hoeft ook geen natuurkundige of wetenschapper of wat dan ook te zijn. Als je een supplementje gaat kopen, alleen ja, er zit zoveel marketing achter, worden zoveel halve waarheden verteld.
Ja.
Ja, en mensen denken vaak dat ze gezond bezig zijn als ze een keukenkastje opentrekken. En ze hebben daar allemaal vitamine C, vitamine D, allemaal isolaten in de kast staan. Het heeft ook een bepaalde toxische werking op de lever. Dus je kan er ook een verkeerde richting mee uitgaan. En dat weten heel veel mensen, denk ik niet.
Nee, maar tegelijkertijd hoor ik ook weer het verhaal dat... even los van, je kan alles bij een biologische boer halen. Maar ja, ik ben gewoon een gast die gaat gewoon naar de supermarkt. Dan blijken daar de groenten en ook het fruit toch ook weer niet de waarde bevatten die ze vroeger bevatten.
Nee, dat kan ook niet meer als je ziet hoe we met de bodem omgaan en welke mineralen daar aanwezig zijn. Dus er is ook, en dat proberen we ook altijd mee te geven, altijd context als in waar ben je op dit moment? Wat is voor jou echt raadzaam en moet je eventjes als het ware door de zure appel heen bijten? Jij zegt dat je je top voelt.
Ja.
En jij gaat bij wijze van spreken, ik overdrijf eventjes, weet ik veel, nooit groenten en fruit halen en je voelt je alsnog top. Prima.
Ja,
alleen
als het goed is, het goed. Ja. Maar ja, ik ben dan dus wel, en dat is ook wel wat jullie denk ik doen. En het is echt een beetje misschien een struisvogel iets, maar en dit was een hele lieve man die hier bloed kwam prikken met allemaal. Maar ik dacht gewoon, als jij mij nu gaat mailen dat alles op rood staat en alles gevaar heeft, ik voel het gewoon niet zo.
Nee.
Dus toedeledokie met je...
Nou ja, dat zeggen we ook altijd tegen cliënten. Je moet geen ene moer geloven van wat wij zeggen. Totdat je zelf een beetje onderzoek hebt gedaan en totdat je zelf het tegendeel bewijst door de dingen die we zeggen op te volgen en hoe je dan voelt. Dus op zich die mindset dat je zegt van oké, het voelt niet zo, het voelt niet oké, ik ga daar niet mee.
Nee.
Maar ga dan wel met hem in gesprek en vraag waarom en wat. Wat is er dan rood en waarom is het, denk jij, dat het rood is? Want dat is, word ik ook een beetje moe van met bloed prikken. Heel veel cliënten komen bij ons. Ja, ik heb deze vitamines en mineralen laten prikken. Oké. Die zijn niet goed. Die staan op rood. Oké, prima. En nu? Wat is de oorzaak daarvan dan?
Ja.
Dat is wat jouw therapeut, behandelaar jou zou moeten vertellen. En dat is bij heel veel mensen heel lastig, omdat ze van de basis, en dat is in mijn optiek, dat is in onze optiek, natuurkunde, niet een heel klein beetje verstand hebben. Als wij lezingen geven in ziekenhuizen voor artsen of we gaan met artsen in gesprek, zeggen, hey, Thomas, logisch verhaal, het staat op de eerste 3 bladzijden van je natuurkundeboek. Ik snap het, ik heb het nooit gehad.
Nee.
Ja, of mensen willen een quick fix. Mensen willen liever een bepaald spuit voor iets. In de plaats van dus echt werken aan je gezondheid. Dus je circadiane gewoontes veranderen. Datzelfde geldt ook natuurlijk een beetje voor jou. Als jij nog niet de urge hebt om er iets aan te doen. Dan zal het ook natuurlijk lastig worden om dat te eten.
Ja, maar tegelijkertijd vind ik het ook een beetje laf van mezelf. Want dan kom je gewoon al snel waar gewoon het hele systeem van naar de kloten gaat. Dat het dus wel symptoombestrijding wordt. Want dan heb ik straks ergens last van en wil ik dat gefixt hebben. Ja.
Ja, dat is waar.
Zo werkt het dan toch ook wel weer.
Ja, en het is gewoon tegenwoordig lastig. Er zitten zoveel haken en ogen aan. Joh, typ dieet in op Google en je verdwaalt in het bos. Dat krijgen we ook altijd van cliënten toe. Ja, maar ik weet niet meer wat klopt. Daarom vinden wij natuurkunde zo aantrekkelijk. Omdat je daar heel makkelijk aan iemand kan spiegelen. Soms maak ik het heel simpel. Je hebt een batterij in een afstandsbediening, die heeft een pluskant en minkant en er zit wat vloeistof in. Als het plusje of het minnetje scheef zit, dan kun je drukken op die afstandsbediening wat je wil, dan gebeurt niets meer. Of vloeistof is vervuild, dan is de batterij op.
Ja.
Nou, zo werkt het in de natuur ook. Ja. Een atoom heeft een plusje, een minnetje en een neutrale kant. De zon zorgt ervoor dat het minnetje op orde komt. De aarde zorgt ervoor dat het plusje goed op orde komt. En als jij dus in de zon bent, blote voetjes op de grond, je verbindt jezelf met de natuur, of je over al die dingen waar je het net over had, grotendeels helemaal niet na te denken.
Nee, en hoe belangrijk is voeding ook, hè? Kijk, bij ons komen er heel veel mensen die al alle diëten hebben geprobeerd, dus epipaleo, noem het maar op. En dus hebben elke keer de voedingsstof hebben ze aangepast.
Yeah.
Dus zeg maar de benzine of de diesel van de auto. Maar als jouw motor kapot is en je gaat alleen de benzine veranderen, dan gaat die nog steeds niet lopen. Dus wat wij proberen is eigenlijk de motor weer aan het praten krijgen. In de plaats van weer een ander soort benzine erin te gooien.
Dus mooi. Ja. En als je deze vergelijking volhoudt, waar zit het dan in? Hoe pas je de motor dan aan?
Door dus je biologische klok de verstoringen te verhelpen. Ja, om die weer goed te laten verlopen. Zodat er hormoonafgifte weer klopt. De hormoonproductie verloopt weer op tijd. Ja, alle klokken lopen weer met elkaar samen.
Om in die vergelijking te blijven. Als jij je auto straks start, rij je dan in z'n 3 of in z'n 1 weg?
Nee, dan begin ik meestal in z'n 1. Ja, nou, je kent mijn rijstijl niet.
Nee, daarom vraag ik het.
Maar ja, nee, anders werkt het niet.
Ja, dus op het moment dat de zon opkomt, totdat die ondergaat, schakelt die ook naar allerlei verschillende frequenties. Die frequenties die duwen jou in een versnelling. Bij een rode zonsondergang en donkerte komen er andere hormonen vrij dan bij een zonsopkomst.
Ja.
Nou ja, als je dus altijd maar je lamp aanknalt, je badkamer ligt, dan zit de motor ongeveer op versnelling 3-4. Dat licht wat daar vandaan komt, lijkt totaal niet op zonlicht, maar het lichaam gaat zich, zoals je net al aangaf, aanpassen en dan lijkt het op 2-3 uur 's middags. Als je dat chronisch doet, ja, dan op een gegeven moment slijt de motor. Dan kan ik wel andere benzine in die motor gooien, maar dan houdt het op. Dus wij willen altijd beginnen bij het aanpassen van de biologische klok. Hoe kun je dat doen? Dat kan je doen met temperatuur, met donkerte, met licht en voeding. Is ook maar afkomstig van het fotosynthese netwerk. Dus is eigenlijk ook als we dat in enzymen, als die dat knippen, dan zien we eigenlijk ook lichtflitsjes. En de bacteriën in onze darmen laten ook heel veel licht los. Alles wordt gereguleerd via licht. Dus als je die prikkels weer natuurlijker gaat maken, dan weet het lichaam zelf wat het moet doen.
Ja, en dus om even geen vergelijking te maken met bijvoorbeeld biohacks, dat hoor je ook steeds meer natuurlijk. Dat is iets heel anders dan wat wij proberen te doen.
Juist zo natuurlijk mogelijk.
Ja, en het is dus niet als jouw motor kapot is of in ieder geval echt bijna kapot aan het gaan is en je gooit iemand bij wijze van in een koud bad, dan gaat dat metabolisme ineens heel erg omhoog en kan het juist ervoor zorgen dat die motor helemaal afslaat en kapot gaat. Als iemand al gezond is en die persoon gaat vasten. Hoe goed is vasten als jouw mitochondriën niet zo goed zijn op het moment? Vasten zorgt voor geprogrammeerde celdood. Gaan er meer mitochondriën gemaakt worden? Maar als je dus slechte mitochondriën hebt en je gaat opeens heel veel vasten, ja, worden jouw mitochondriën dan beter? Nou, ik denk het niet. Maar als jij gezond bent en je gaat dan vasten en je gaat in een koud bad bijvoorbeeld, dan kan het juist heel goed voor je gezondheid zijn. Ja,
goed dat je dat zegt. Maar dan nog eventjes in het algemeen, het herstellen van een biologische klok, is dat dus, dat is dus vooral het een beetje donker maken voordat je gaat slapen. Ik denk
en
dan
niet een beetje, maar echt heel donker. Want juist echt die hele kleine, zeg maar een kleine kier in je slaapkamer waar het lantaarnlicht doorheen komt. Dat kan al voor zorgen dat je biologische klok al ontregeld raakt. Dus echt een volledig donkere kamer is echt extreem belangrijk. Echt,
maar als bijvoorbeeld mijn luchtcirculatie dingetje en een lampje heeft, dat is eigenlijk
en dat mag dus niet. Ja, wij hangen er een doekje overheen.
Als we in een hotel zijn, is het hangen we er een doekje overheen of een dingetje. Eén foton, dus het kleinste lichtgedeelte, zeg maar. Op het netvlies kan een biologische klok iets anders laten
doen.
Dus
je hebt ook geen wekker?
Nee. Nou, dat is niet helemaal. Ik heb een wekker op een batterij waar een speciaal soort filter overheen zit, dat er alleen rood licht van de wekker afkomt.
Hij begint later dan ik. Ik heb wel dus die wekker.
Ja. Nou ja, laten we vanuit de wekker gewoon heel organisch gaan naar de basisvraag die altijd terugkomt. En daar ben ik bij jullie echt wel benieuwd naar. Het ochtendritueel. Dus er gaat een wekker, in jouw geval dan, Thomas?
Nee, in Mierlon geval. Bij mij gaat er nooit een wekker.
Ah, dan ben jij nooit een wekker. Lekker. Dan beginnen we bij jou, Mierlon. De wekker gaat.
Ja, nou, zijn we in de winter of zijn we in de zomer?
Dat maakt dus uit. Nou ja, we zijn nu toevallig even in de winter.
Ja, in de winter is het dus wat lastiger. Zeker als je dus vroeger moet gaan werken. Dus mijn wekker gaat, het is zeg maar nu om 8 uur is het licht. Dus zeg maar om 7:45 gaat de wekker, dus dan is het nog donker. Dan zet ik de rode lamp aan. Dus we doen geen wit licht aan, maar we doen rood licht aan. In dat rode licht ga ik proberen, ga ik douchen, klaarmaken, aankleden. Ik leg dus van tevoren mijn kleding klaar, want als je rood licht hebt, dan is de kleurverschil dus soms wat lastiger. Maar op zich opmaken, haren doen, gaat allemaal prima. Dan is het, ga ik ontbijt maken. En dan is het licht, dus ik ga nog niet op mijn telefoon eigenlijk kijken, want daar komt dus ook blauw licht vandaan. Dus het eerste wat we willen, is dat we natuurlijk licht van buiten krijgen. Dus dan ga ik een kleine wandeling maken bijvoorbeeld, of als ik mijn ontbijt heb gemaakt, ga ik 's ochtends een kopje thee drinken in de tuin. Met mijn ontbijt ga ik dat rustig opeten. Ongeveer 15 tot 20 minuutjes wil ik eerst graag buiten zijn. En dan dan is er een bepaalde hormoonproductie op gang gekomen op een natuurlijke manier. Dus wat ochtendlicht eigenlijk doet, is cortisol verlagen. Dus als jij wakker wordt, dan stijgt je cortisol heel erg. En als jij dan in blauw licht gaat, dus meteen normaal licht aanknalt, dan stijgt je cortisol nog meer. En wanneer je dus naar buiten gaat, dan daalt je cortisol. Zeker als je dus ook nog een eiwitrijk en vetrijk ontbijt eet. Dus dat probeer ik ook altijd te doen. Dus denk aan zalm, denk aan ei. Denk 's
ochtends.
Aan 's ochtends, ja, zeker. Garnalen vind ik ook lekker in de ochtend. Ja. Ja.
Dus, Oké, en dit was de ochtend?
Dat is redelijk mijn, dat is redelijk mijn ochtendritueel. Dat is gewoon, ja.
En er komt geen koud douche dus?
Nee, omdat in de ochtend vind ik dat niet zo geschikt. Omdat koud douche zorgt voor een tijdelijke cortisolstijging. En dat vind ik voor juist in de ochtend wil ik juist mijn cortisol naar beneden brengen. En niet helemaal door het dak heen jagen. Ja.
Maar je wilt toch 's ochtends juist die boost? Of je wilt 's ochtends heel relaxed blijven?
Nou, je hebt al een boost als het goed is. Kijk, mensen met echt gezondheidsproblemen die een hele strakke cortisollijn hebben. Je wil eigenlijk dat het dus fluctueert. En ik vind juist, voor mij is een cortisol boost juist niet geschikt. Omdat ik ga werken, ik heb voldoende adrenaline, voldoende cortisol. Wil ik juist voor mij niet extra stress in het lichaam brengen.
En waarom gebruik je make-up eigenlijk?
Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ja.
Ja.
Oh, je speelt vals. Heel vaak waarom ze make-up gebruikt is, maar dat vind je altijd een beetje te extreem om te zeggen. Dus daarom zeg ik het voor je. Ze werkt in een tandartspraktijk. Daar heeft ze in haar eigen kamer wel controle over het licht. Dus met bepaald soort lampen die ze meeneemt. En in de wachtkamer en in de gang en dat soort dingen niet. En als je make-up opsmeert, dan houdt het kunstlicht buiten de deur.
Ja.
Dus als je naar buiten gaat, dan draag ik geen SPF. Draag ik ook eigenlijk geen make-up. Soms wel een eyeliner bijvoorbeeld, maar niet echt foundation of een dagcreme. Maar juist als je natuurlijk licht bent, dan wil ik liefst mijn huid blokkeren voor dat licht. Voor die schade.
In het kunstlicht bedoel je, wil je het blokkeren. Ja.
En dus ook niet het vaste, begrijp ik. Het intermittent fasting waar je veel
mensen... Absoluut niet in de ochtend, nee. Ik vind juist een heel goed signaal om als het dus dag is, om dan wel te eten. Dus als het licht is, eet ik wel. En als het donker is, dan eet ik niet.
Nee, oké. Dus jij zorgt dat je ongeveer in wintertijd voor 6 je laatste maaltijd hebt of zo.
Ja, dus juist in de ochtend eten we wel. We doen eigenlijk intermittent fasting, maar dan andersom.
Ja, dat is nog steeds intermittent fasting. Oké. Thomas, jij hebt dus geen wekker.
Nee, ik word eigenlijk altijd gewoon wakker op het moment dat het zonnetje opkomt. Wel eens tot frustratie van Mirlon ook. In de winter kan ik gewoon 10, 11 uur slapen. Ja, ik weet inmiddels dat mijn mitochondriën redelijk op orde zijn. Dus wat ik eigenlijk altijd doe, ik ga altijd meteen nuchter bewegen. Dus altijd buiten. Dat kan zijn met gewichten zwaaien in de tuin. Dat kan zijn hardlopen. Ik heb een bokszakje hangen. Een beetje dat soort spelen. Daarna ga ik altijd douchen. En ik douche wel koud in de zin van niet continu volledig. Ik douche koud af.
Ja.
Dus dat doe ik. En daarna ga ik een grote maaltijd eten. Mijn ontbijt is veruit de grootste maaltijd van de dag. In de winter sla ik eigenlijk altijd de lunch over. In de zomer niet. In de zomer heb ik zeker wel 4 eetmomenten. In de winter maximaal 2. En soms laat ik het alleen bij het ontbijt. Maar dus neem ik ook echt de tijd voor mijn ontbijt. Mijn agenda gaat niet
open. En wat is jouw ontbijt dan?
Ongeveer. Ja, van alles. Ik eet graag rauwmelkse kwark. Ik hou van eiwitten in de zin van vlees, vis, dat soort zaken. Dat eet ik eigenlijk in de winter altijd wel. In
gelijk 's ochtends bam.
Ja, gelijk bam.
Ja.
Grappig.
Ja.
Ja, maar het is weer zo'n andere kijk dan, dan wat andere mensen weer zeggen.
Ja, nee, begrijpelijk. Dat horen we heel vaak. Dus we begrijpen het zeker. Ja, dat is heel anders. Voor ons is dit... Als in, wij hebben ook al die andere dingen gedaan die al die andere mensen opgenoemd hebben. Niks vind ik gek of niks is vreemd of ik wimpel het ook niet af. Maar hoe meer wij in de natuurkunde gedoken zijn en hoe meer we op dat niveau onderzoek hebben gelezen, hoe meer we tot de conclusie komen dat dit de way to go is in de winter. En is die way to go in de zomer heel anders? Absoluut.
Ja, zeker. Maar ik vind bijvoorbeeld, Milan, jij en jij dan ook, Thomas, jij nog laat opstaat. Ik wil wel echt dat je laat opstaat. Ja, hoe laat ga je slapen dan ongeveer?
11 uur.
Nou, dat is fucking laat. Tenminste, ik slaap veel later even. Maar als jij het helemaal hebt over de biologische klok, dan is midnight toch het midden van de nacht. Dan moet je toch om 8 uur naar bed en 4 uur op. Dat is zoals we gemaakt zijn, ja.
Ja, alleen dat wordt wel heel lastig als je dus geen natuurlijk licht hebt. Want dan moet je dus een blauw lichtfilter dragen van 4 uur tot 8 uur 's morgens.
Ja.
Dus dat maakt het een beetje lastig.
Nee, zo ja. Maar ja, hoe deden ze dat vroeger dan?
Gingen ze vroeger om 4 uur op, als het nog donker was?
Ja, daar sliepen ze geloof ik in delen. Ja, kijk,
in delen, klopt.
Ik weet alleen dat midnight het midden van de nacht is. Dus dan betekent wel dat je, het is om 12 uur, zou je echt al wel een paar uur geslapen moeten hebben.
Ja, in principe vroeger was dat ook wel zo. Ja, als ik voor mezelf sprak, dan 9 uur, 9:30 is wel een beetje de max dat ik het volhoud. Ja, tenzij ik een beetje opgejaagd ben.
Wacht even, wat is dit voor een huishouden wat jullie hebben? Dus jij gaat eerder naar bed, Thomas, en gaat er later uit?
Bijna altijd.
Dat is wel, ja. Ja.
Wauw.
Ja.
Je hebt gewoon heel veel slaap nodig.
Blijkbaar, ja. Ja. Komt natuurlijk ook omdat ik doe ook wel iets meer lichamelijke activiteit dan Mirlon in mijn werk ook. Ik geef ook nog tennisles hiernaast, dus dat is behoorlijk fysiek.
Intensief, ja, snap ik.
Zeker, dus dat zal ook een rol daarin in meespelen, absoluut.
En is het buiten tennis?
Altijd.
Altijd, ja.
Nou, dat is niet, als het echt keihard regent niet, maar dan is het sowieso binnen met de blauw lichtfilterbril op.
Ja. Precies, want daar, jullie hebben het aantal keren ook over rood licht en blauw licht. Ik ken het een beetje. Ik heb ooit heel ongezond, maar hartstikke leuk, een radiorecord verbroken, waarbij ik zo lang mogelijk achtereenvolgens radio ging maken.
Okay.
En daar heeft licht mij in geholpen en weinig eten. Want dan helpt natuurlijk geen enkele energy booster of wat dan ook, moet je vooral niet doen. Maar licht, ik was helemaal omringd door lichtbronnen. Dat was eigenlijk nog voordat je die bril had met die lichtjes. En die zorgde er gewoon voor dat ik maar door kon gaan. En op het moment dat ik dan toch, want het was helemaal voor Guinness Book of Records, op het moment dat ik dan toch even mocht slapen, dan werd het ook langzaam donker gemaakt, wanneer het ook was op de dag. En dan, dus ik... En ik weet wel dat er sporters die ook gaan vliegen en zo, geniet last van een jetlag hebben. Is dat dan een blauwe bril of een rode bril? Ik weet het verschil niet zo.
Heb je het nu over de sporters?
Ja.
Ja, dat hangt een beetje af in welke tijdzone ze vliegen, waar ze vandaan komen en dat soort dingen. Alleen ook daar zit weer een stukje halve waarheid in, inderdaad. Ja. Je wil eigenlijk nooit rechtstreeks blauw licht in je oog hebben. Dus als we de zon bekijken, dan is een frequentie nooit in zijn uppie aanwezig. Hij is altijd met alle frequenties.
Totaal.
En minimaal 42% van het infrarode van het zonlicht is infrarood. Dus dat hoor je niet, dat zie je niet, dat ruik je niet, dat proef je niet. Maar dat is er wel. Sterker nog, 2/3 van jouw energieproductie per dag. Dat wordt gereguleerd door het infrarode licht. Dus je kunt zo gezond eten als je wil, zoveel eten als je wil, maximaal 1/3 van wat je nodig hebt. Dus stel, jij weegt 70 kilo, dan heb je 85 kilo ATP, energie nodig. Dan kan je van die 85 kilo kan je maximaal 1/3 eten en de rest moet echt komen door prikkels uit de omgeving. Dus een beetje afhankelijk van waar ze zijn, wat ze doen, dan bepalen ze dat. Maar ik zou nooit een blauw licht bril in mijn gezicht. Sterker nog, je hebt een aantal verbindingen in het oog, waaronder DHA, maar ook melatonine. Dat noemen we allemaal losse covalente verbindingen. Dus heel simpel, je hebt een driehoekje en er zit maar één slotje op elk hoekje.
Yeah.
Terwijl goud, die zit heel hoog op de periodieke tafel, die heeft 96 slotjes per hoekje. Dus er moet heel veel info in om dat goud uit elkaar te krijgen. Dat hoeft niet bij melatonine, bij DHA. Heel kleine trilling, een korte golflengte, wat blauw licht is, zorgt ervoor dat het molecuul al uit elkaar valt. Nou, dan krijg je dus een vrije radicaal. Wil je continu vrije radicalen in je oog om je hersenen voor de gek te houden dat je ergens anders bent? Wij adviseren sporters altijd de rode bril gewoon op te zetten.
Ja. Want wat is dan het verschil tussen rood en blauw?
Rood is minimaal 42% van het zonlicht.
Ja.
Altijd, maakt niet uit. Alaska tijdens een sneeuwstorm of Kenia in de zomer is altijd minimaal 42%. Dus dat is de frequentie waar je het meest op geadapteerd bent. En een blauwe onnatuurlijke frequentie in zijn uppie, die kent hij niet. Nee, dus het systeem kent dat niet.
Ja, en een rode bril die blokkeert juist het blauwe licht en het groene licht. Dus die zorgt ervoor dat je juist melatonine mag worden afgegeven.
Ja. En de receptoren voor hormonen. Zoals cortisol, adrenaline, al dat soort zaken. Die hebben een antennetje en die, daar komt de frequentie op. En die worden actief bij groen en blauw licht. En die worden inactief bij de frequenties van het infrarode licht. Dus dat is eigenlijk wat je wil. Dus de zon wordt altijd uitgebalanceerd. Als er heel sterk UV-licht is, dan is er ook altijd heel veel infrarood. Waardoor je dus hormonaal niet uit de bocht vliegt. Haal je dat infrarood weg, zeg je nou, ik gooi een blauwe bril op mijn gezicht met heel veel licht. Dan versnel je dat proces. Ja, ja.
Hoe zit het dan met een zonnebril?
Precies hetzelfde.
Ja, je huid krijgt eigenlijk...
Dat wil je absoluut niet.
Nee.
Je wil echt geen zonnebril op.
Nee. Daar krijg je juist een jetlag effect van. En verbrand je ook heel snel. Want eigenlijk als jij dus via je ogen het signaal krijgt van de sterke zon, dan past jouw biologische klok zich daarop aan. Er worden bepaalde hormonen afgegeven, waardoor je dus minder snel verbrandt. Want jouw biologische klok weet van, hey, het is vandaag een hele zonrijke dag. En wanneer jij dan wel dat zonlicht op je huid krijgt en jouw biologische klok, die wordt eigenlijk voor de gek gehouden door middel van die zonnebril, verbrand je dus ook veel sneller, omdat jouw biologische klok het systeem niet heeft kunnen aanpassen op deze zonvolle dag. En als je in de auto zit en je hebt bijvoorbeeld heel sterk zonlicht, dan mag je wel een zonnebril dragen, maar niet als het dus ook echt op je huid komt. Ja. Dat is echt het jetlag effect.
Maar hoe gaan jullie door het leven, jongens? Want op het moment dat je in de zomer op straat, dan denk je dus eigenlijk, iedereen, gasten, doe het allemaal niet.
Ja.
Zeker.
Ja.
Absoluut. Ja, daar hebben we het zeker over. We hebben nog meer collega's in de praktijk rondlopen. Ja, je sluit je maar af in die zin. Je helpt alleen mensen die vragen voor hulp. Want anders word je loco. Ja, dat is bij vrienden, familie. Het is ook niet zo simpel. Ik kan het je, daarom ben ik ook blij dat een podcast meestal langer duurt dan 30 minuutjes.
Ja, ja, ja.
Ik kan het je niet uitleggen, want het luistert zo nauw. Er zit zoveel context aan. We zijn zo ver van de natuur gegaan. Ja, dat levert negatieve, het levert een heleboel positieve dingen op. Dit is hartstikke tof om te doen. Ja. Maar het levert ook veel negatieve dingen op. Dus ja, wij moeten daar wel af en toe. Je moet er maar om lachen. Dat is het enige wat je een beetje kan doen.
Ja, en je zou het dus hooguit kunnen inzetten als je wel je eigen systeem een beetje wil fucken. Ik heb een tijd lang 's ochtends vroeg gewerkt. Of eigenlijk midden in de nacht.
Mm-hmm.
En dan weet ik wel dat mij was aangeraden om dan met een zonnebril naar huis te rijden. Waardoor, want dan ging ik daarna nog slapen. Waardoor... In ieder geval mijn hersenen dachten dat het weer donker ging worden.
Nee, precies. Dus je kunt het altijd inzetten als een tool om iets te bereiken. Dat is eigenlijk de blauwe lichtfilterbril die we je ook geven. Is geen oplossing, is een tool.
Maar dit zou dus in plaats van die zonnebril, zou dat dus eigenlijk beter zijn om dat dus naar huis te dragen.
Maar ook overdag in de zon?
Nee, overdag in de zon niet. Want...
Maar wat doe ik in de overdag in de zon? Doe ik niks. Nee. Ik gewoon vol op die zon
dan
in mijn ogen.
Dan moet je juist natuurlijk licht krijgen, ja.
Maar dan word ik toch helemaal gek, joh?
Nee, als je dus gek wordt, wil dus zeggen dat je biologische klok wel aardig een beetje verstoord is. Want als je...
Nee, maar ik bedoel gewoon meer qua pijn, want die is gewoon...
Ja, maar het hoort eigenlijk geen pijn te doen. Je hoeft natuurlijk niet vol in de zon te kijken. Maar als jouw biologische klok goed loopt, dan moet jij op een... Zeker in Nederland, hè, onze zon is niet zo sterk als bij de Evenaar. Dan moeten wij gewoon zonder tranen in de ogen buiten kunnen zijn. Zonder dat jij een zonnebril op wil zetten.
Hmm. En gewoon nog even nieuwsgierig. Als je dan hoort over een speciale klok en zo. Hoe zijn jullie dan sowieso met ja, elektrische apparaten, straling die shit?
Ja, dat is ook een frequentie. Dus dat wil je in principe in bepaalde momenten liever niet. Dus de wifi is bij ons 's nachts nooit aan. We werken op de praktijk met bekabeld internet. We hebben geen apparatuur in de slaapkamer.
Opwekkende energie, dus ook alles, zeg maar, de stopcontacten eruit halen. Alle stekkers eruit. Dus niet je thee, je waterkoker altijd erin laten zitten. Altijd even eruit
doen. Wat een leven, jongens.
Super chill.
Het klinkt heel... je krijgt er natuurlijk ontzettend veel voor terug. Maar het klinkt allemaal veel alsof je de hele dag daarmee bezig bent. Maar dat
En het is ook niet van het een op het andere moment gekomen. En wat je ervoor terugkrijgt... wij kunnen elkaar aankijken en zeggen dat we in de laatste 10 jaar nooit een griepje hebben gehad. Nooit een dagje werk hebben gemist. Ja. Nooit. Ik heb mensen in mijn omgeving noemen mij voor de grap altijd vuurpijl. Van gast, jezus, waar haal je de energie vandaan?
Oh ja, maar ik denk ook, ik snap het. Maar een beetje weerstand opbouwen met, en dan bedoel ik ook met elektrische straling en dat soort grappen, ja.
Maar die krijg je
ook. Ik zit hier toch, dus die bouwen
Je staat hier te knallen als een malle, maak je geen zorgen. Nee, dat krijg ik wel inderdaad. Ja.
We gaan ook met een vliegtuig op vakantie wel eens. Ja. Krijg ook heel vaak de opmerking, ja, wifi van de buren dan. Ja, daar heb ik geen controle over. Daar kan ik niks aan doen.
Nee.
Ja, het is niet dat we in een hutje op de hei moeten wonen om gezond te blijven, zeg maar. Zeker niet.
Nee,
maar
dat weet ik.
Wij moeten andere dingen doen.
Maar ik vind, ik zag op een gegeven moment een filmpje van jou, Thomas, waarbij je gewoon echt al het licht in je ijskast uit hebt gedaan. Ja, lijkt mij gewoon vervelend. Als je niet goed ziet wat er in je ijskast staat, ja.
Ja, ik snap het. Ja, maar alles went. Ik heb daar helemaal geen last van. Want nu knal ik gewoon mijn rode lamp aan. Of ik knal mijn gele lamp aan. Ja, dat zit gewoon in huis. En we overdag, zeker als we wel eens bezoek hebben of zo, dan gebruiken we ook gewoon een gloeilamp. Die heeft heel weinig blauw licht. Hij heeft wel wat hoor. En heel veel infrarood licht. Dus ik ben helemaal met je eens. Het moet wel leefbaar zijn. Dit soort dingen moeten altijd... gebruikt worden om je leven te verrijken en minder stress te krijgen en het lekker te vinden en relaxter in je vel te zitten dan dat het andersom is. Ja. En tuurlijk, als jij ziek bent en je moet een maandje door de zure appel heen om leefstijlveranderingen te maken, oké, dat hoort erbij, maar het moet niet zo zijn dat je bijna als een dwangneurose met dat soort dingen bezig bent. Dat
maar zo, zie je, zo voelt het ook niet hoor, dus... Maar ja, oké. Laten we gaan. Ik heb jullie gevraagd om na te denken over 3 boeken die... van belang zijn geweest op jullie reis tot waar jullie nu staan. Dus ik ben benieuwd, wie wil er eerst?
Maakt me niet uit, toch? Ja.
Dames gaan voor, oké. Okay. Ja. Milan eerst, ik ga even snel naar het toilet. Ik zal proberen het met licht uit te doen.
Laat de deur maar open, hoor.
Milan, wat is... ik ben heel benieuwd wat voor boeken jullie... of kom je echt met tandartsboeken? Of wat?
er zijn
natuurlijk... Hij was wel tandarts, die gozer.
Heel veel, ja. Voeding en fysieke degeneratie van Weston A. Price. Vind ik heel interessant om te lezen.
Waar gaat dat boek over?
Kun jij het uitleggen?
Het is jouw favoriete boek, maar ik gebruik het ook veel. Maar nee, het gaat over... Het is een ex-tandarts die onderzoekt wat voeding doet op botstructuren, waaronder ook tanden, in het natuurlijke licht. Dus hij gaat bijvoorbeeld naar Eskimo's of allerlei inheemse stammen en hij komt er dan achter dat er bijna geen caries is en dat soort zaken. En dan doet hij later hetzelfde soort onderzoek op dezelfde type mensen, alleen die dan westers leven. En dan ziet hij opeens wel allerlei gezondheidsproblemen, terwijl ze om en nabij, natuurlijk niet helemaal, maar hetzelfde eten.
Maar dan gaat het dus heel erg over de combinatie licht en voeding.
Nou, het is een boek uit 18 nog wat. En dus hij wist niet waardoor het kwam, maar het viel hem extreem op. En dat heeft hij gewoon zo opgeschreven zonder daar een mening over te geven. En later is er een hele organisatie ontstaan, de Weston A. Price organisatie. Een hele grote organisatie die heel veel bezig is met voeding en leefomstandigheden om die link te leggen. En toen zijn ze erachter gekomen dat licht daar de dominante rol in speelt. Maar dat is niet...
Ja, of het is juist het buiten zijn. Dus wat je dan ook eigenlijk eet, of je nou zuurdees en brood eet met zuivel, wat eigenlijk, brood is opeens de dood, zeggen ze soms. Hè? En vroeger was er dus geen caries als mensen gewoon brood aten en zuivel. Dus wat hij dus eigenlijk concludeert is dat niet altijd het voedingspatroon de boosdoener is van die gaatjes eigenlijk.
Maar ook dus, dan komen we op licht, temperatuur, elektrons, magnetisch veld. Ja, precies.
Ja.
Plusjes en minnetjes, elektronen en protonen.
Maar jij eet gewoon brood?
Heel weinig.
Oh nee, ja. Okay, want dat is dat, bedoel, daar was ik van overtuigd dat op zijn minst nog het meeste mensen daarover eens was.
Dat niet het gezondste is.
Nee, zeker.
Nee.
Oké, okay, nou, een leuk voedingsboek. Oké, okay, ja. Welke nog meer?
How to Eat, Move and Be Healthy van Paul Check.
Oké. Okay.
Dus denk ik aan het begin van waar ik begonnen ben, dat ik dat boek begon te lezen. En het is, ja, het heeft denk ik wel echt 100, 200 pagina's. Er staat echt alles in over wat je gezondheid maar kan bevorderen. Dus echt van voeding tot beweging, tot koffie, tot thee, tot slapen. Echt, ja, alles wat gezondheid zeg maar inhoudt. En dan heel begrijpelijk uitgelegd. Dus ook voor patiënten die ik krijg, vind ik het nog steeds een heel waardevol boek. Om dat aan hun mee te geven.
Ik vond
het
opvallend, als ik eerlijk ben, Milan, dat jij gewoon een koffie wilde. Want ik bedoel, ik zit hier ook aan de thee in de boost, hoor. Maar ik bleef ook niet gezond in dat opzicht. Dat ik gewoon, nou, dat had ik niet verwacht, laat ik het zo zeggen.
Ja, nee, ik drink af en toe. Ik heb ook dingetjes die ik misschien niet helemaal goed doe.
Nee.
Maar ik drink af en toe koffie. Ja, één of één kopje per dag meestal.
Dus dat was hem wel ook.
En dan niet op lege maag. Dat vind ik ook belangrijk, omdat het natuurlijk heel zuur is. En het cortisol ook weer extra aanjaagt. Maar één kopje per dag drink ik wel meestal. En dan het liefst biologische koffie met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen.
Dan heb ik je echt een vreselijk bakje gegeven. Want ik drink geen koffie, dus ik heb gewoon met van die pads. Sorry daarvoor. Oké, je derde boek.
Daar ga ik even over nadenken.
Mm. Oké, dan gaan we naar Thomas.
Live on the Edge van Jim Al-Khalili. Is een kwantumbioloog. En hij legt echt superleuk uit hoe... echt leuk als in... Ik laat wel eens kinderen op de tennisles een aantal bladzijtjes lezen. Over hoe enzymen licht loslaten. En dat dus eigenlijk een soort... projector is, een filmscherm, en dat daartussen bacteriën zitten, en dat een heel belangrijk onderdeel is voor je bioklok. Ik vind het echt heel knap hoe hij zo'n ingewikkeld onderwerp, namelijk darmen en hersenen, hoe dat werkt, dat hij dat zo leuk en met tekeningen zo heeft opgeschreven. Echt top.
Is dat voor jou ook de gast die in die kwantumbiologie getrokken heeft? Of hoe kwam je daar zo bij?
Nee, dat zijn eigenlijk twee andere mannen, Jack Kruse en Doug Wallace. Doug Wallace wordt de beste mitochondriaal expert ter wereld genoemd. Die doet al 40 jaar onderzoek in allerlei kinderziekenhuizen met name. En Jack Kruse is een oude, zeg ik dat goed? Neuroloog? Nee?
Hersenchirurg,
volgens mij trouwens, ja. En die heeft een soort board opgericht met 25 andere artsen. Dat heet Optimized Life. En daar zijn alleen maar kwantumbiologie docenten. En daar heb ik een soort permanente cursus. Dus één keer per maand praat je met hem. En dan zegt hij, hey Thomas, lees dit, lees dat. Let op dit onderzoek.
Hoe kwam je daar zo bij?
Via mijn zusje eigenlijk.
Okay.
Ik heb een gehandicapte zus met een bepaald soort afwijking. En daar die schijnt vrij zeldzaam te zijn. En er werd eigenlijk gezegd, nou, dit klachtenbeeld, dat hoort erbij. En daar kun je niks aan doen. Dus dacht ik, ja, dat is gek.
Ja.
Moeten we dit zo gaan accepteren dat het zo loopt? Dat hoeft toch helemaal niet? Dus toen via Paul Check en allerlei andere dingen zoeken, in contact gekomen met hem. Hem een keertje geskyped. Hmm. En toen zei hij van, nee gast, dat is echt niet nodig. Dat kunnen we betrekkelijk makkelijk niet omdraaien, maar wel remmen.
En dat heeft geholpen?
Ja, heel erg. Oh, zeker, ja. Ze is helemaal van de metformine af, diabetes type 2 vrij. Gaat hartstikke goed.
Wauw,
ja.
Mooi.
Ja, en toen kwamen we er eigenlijk achter dat het voor veel meer symptomen, dus wat je zegt van, als je onze lijst ziet met klachten waarbij wij kunnen helpen, dat zijn er natuurlijk eigenlijk heel veel klachten. Dat mensen zeggen, zijn jullie nou en darmspecialist en energiespecialist?
Nee.
Het heeft gewoon allemaal met elkaar te maken.
Ja,
natuurlijk.
Nee, ja. Dat geloof ik goed, ja. Een ander boek.
The Fourth Phase of Water, dat is van Gerald Pollack. Hij is ook wel grappig. Hij had per ongeluk zijn microscoop aan laten staan. En hij heeft allerlei verschillende kleurtjes licht in zijn microscoop. En ze waren bezig met wateronderzoek doen. En toen had hij zijn rode lampje aan laten staan. Toen kwam hij de volgende dag terug en toen was het water zo.
Helemaal uit elkaar.
Ja, en dat heet dus de uitscheidingszone, de exclusion zone. En wat eigenlijk blijkt, als infrarood licht op water komt, dan worden de plusjes en minnetjes van elkaar gescheiden. En alle rommel die ertussen zit, wordt afgevoerd door het lichaam. Het is een soort detoxproces. Yeah. En de plusjes worden weer gebruikt om meer ATP, meer energie te creëren. En als je dat waterstofje verandert naar een zwaardere vorm, dat noemen we dan deuterium, dan wordt er minder energie geproduceerd. En dat is dus iets wat er gebeurt in de winter. Dus deuterium en dat type water legt hij uit, zit in groenten en fruit en dat soort dingen. Dat is oké, omdat je dan in de zon bent. En in de winter eet je meer vetten en eiwitten. En waardoor je de verbranding omhoog moet, waardoor je je eigen rood licht produceert om de eigen boel weer op te schonen. Dus dat is de natuurlijke cyclus van bacteriën, virussen, schimmels in de zomer. Ik ga vasten, honger lijden, kou lijden. Dat is ook hitteverhogend kou lijden. En zo werkt het in het seizoen in water, in mensen, in dieren.
Maar dit ken ik wel een beetje, toch een beetje als een soort biohack-achtig iets. Waarbij mensen het inderdaad, maar ik wist nooit zo wat het was met deuterium.
Ja.
Wat doen ze dan?
Ja, ze drinken dus deuteriumarm water. Dus dat water wordt... Dus je hebt een bepaald soort deuteriumconcentratie in je lichaam. En als je ziek bent, dan weten we inmiddels bij alle moderne westerse ziektes dat en je energieproductie daalt, maar ook je deuteriumniveaus heel hoog zijn. Dus als ik dan lager deuterium in het systeem stop, komt de energieproductie beter op gang. Het werkt heel goed. Het is ook heel uitgebreid onderzocht bij een bepaald soort types kanker.
Ja. En dat kan je gewoon kopen, deuteriumarm water.
Ja, dat is één organisatie in Nederland waar je dat kan kopen.
Dat vind ik wel een leuk experiment.
Ja, het werkt echt heel goed.
Ja, je moet wel rustig opbouwen. Je moet niet in één keer heel erg deuteriumarm water gaan kopen.
Okay.
Dus je moet wel eerst zeg maar, dat steeds meer verlagen. Dus niet in één keer
naar
45 of zo gaan. Dat is wel belangrijk, ja.
Okay.
Dus laat even weten als je het gaat...
Nee, maar het is goed dat je het zegt dat ik rustig aan moet doen. Want ik ben dan meestal gelijk van, we drinken even alleen maar dat.
Kijk, wat mij misschien voor boek, Epipaleo RX, Dr. Jack Roos heeft dat geschreven. Ik was vroeger ook niet... Ik heb altijd wel vlees en vis gegeten. Maar ik heb ook Seaspiracy gezien.
Ja.
Ik heb ook natuurlijk alle filmpjes die je voorbij ziet komen van dieren waar je niet happy van wordt. Dat is wel eigenlijk een boek wat voor mij heeft uitgelegd van wat nu echt, echt de noodzaak is van het eten van vlees en vis. En hoe je dat dus ook kan implementeren in je dag. Maar vooral echt die achtergrond erachter vond ik heel... was voor mij wel echt dat ik niet meer dacht van oké, het is ik moet het doen. Maar ook echt de achterliggende gedachte, als je dat snapt, dan is het geen...
Maar kan je dat uitleggen dan? Want ik had eigenlijk zoiets van oké, laten we maar niet meer over voeding hebben.
Ja, dat mag zeker wel.
Nee, ja, maar ik wil dat zelf gewoon niet, omdat ik gewoon een soort error in mijn hoofd krijg. Omdat, ja,
hoe zit jouw voedingspatronen dan
op? Nou ja, ik ben overwegend vegan, maar ik ben er ook weer niet... hoe zeg je dat? Ik zal mezelf nooit zo noemen. Want dan mag weer gelijk niks. En dan zit er in iets toch eiwitgeel. Ja, kan dan niet. Ja, relaxed een beetje, weet je wel. Dat eigenlijk. Maar ik realiseer me ook, wat Thomas net zei, dat ik daar nog in de eerste 7 jaar zit. Dus ja, dan weet ik niet wat dat uiteindelijk voor een effect heeft.
En is misschien een beetje flauw, maar waar we het net over hadden, dat er wat signaaltjes op rood gingen bij jou, zeg maar. Dat, ja.
Ja.
Dat ik zie het niet als toeval, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar tegelijkertijd, en dan quote ik nu weer Janneke, maar zij is daar nu niet de enige in, lijkt het, zoals wij mensen gebouwd zijn, dat we daar helemaal niet voor gemaakt zijn. En dat vind ik een logisch verhaal, met alle vleeseters, wat allemaal die voor maagsystemen hebben, dat hebben wij niet.
We zijn daarin geëvolueerd, alleen de cel heeft een bepaald soort, die is daar nog niet in mee geëvolueerd. Dus het darmkanaal is korter geworden dan vroeger, omdat de hersenen groter zijn geworden in verhouding. Dat klopt allemaal. Alleen, ja, misschien is het te veel voor nu, maar daar zit wel iets meer context. Ik heb wat video's van Janneke gezien en ik vind het echt tof hoe ze het uitlegt, maar er mist wel een stukje context. En daar kom je weer. Ik blijf wat dat betreft vervelend herhalen. Mensen kijken alleen naar biochemie en niet naar natuurkunde.
Nee.
Je moet een aantal basisaspecten van natuurkunde begrijpen om biochemie te kunnen lezen.
Maar misschien is dat ik weet het verschil niet. Maar zij, wat ik heel lekker van haar vond, was dat ze gewoon heel erg zei, we hebben gewoon suiker nodig om, ja, ik denk dan ook die mitochondriën aan te sturen, weet ik hoe dat werkt. en dat we suiker nodig hebben, dat voelt voor mij heel logisch nog. Wel meer dan dat we nou zo nodig eiwitten nodig hebben of omega-3.
En hoe doet die Eskimo dat dan?
Nou, geen idee. Nee, ik weet het niet.
Nee, een Eskimo eet toch geen suiker? Waar moet hij die suiker van?
Want die heeft geen fruit, zeg jij.
Nee, hij kan het wel omzetten in het lichaam. Er kunnen op bepaalde manieren omzettingen plaatsvinden.
Als je heel veel eiwitten eet, dan wordt het ook omgezet in suiker. Zelfs.
Ja, precies. Ja.
Misschien een podcast op zichzelf, maar er zit wel ietsjes meer achter dan er veel
ik ga wel, dat dacht ik toen al, want in de aflevering met Janneke liet ik ook fragmenten zien van Richard de Let. van iemand van Sapje, Joel Goudsmit. En nou, ik had nog wat andere mensen die erover wat gezegd hadden. Zij reageerden daar stuk voor stuk. Ja, maar ja, goed, ik ben net als menig luisteraar. Ik weet niet hoe het echt zit. Ik bedoel...
Nee, wij beweren ook niet dat we weten hoe het echt zit. Alleen er is gewoon veel data die door heel veel mensen wordt overgeslagen. Ik maak altijd echt een extreem flauw voorbeeldje. Als ik hier een pen omhoog gooi, dan is de kans dat hij naar beneden komt vrij groot. Dat is zwaartekracht.
Ja.
Of je nou gelooft in vegan, in God, in evolutie of wat dan ook.
Zwaartekracht is er.
Juist. Hoor je het? Zie je het? Ruik je het? Nee. Proef je het? Nee. Alright. Dus het is onder je perceptieniveau. Er gebeurt zoveel onder je perceptieniveau, wat vele malen belangrijker is dan wat er gebeurt. Je kunt je weg niet uit gezondheidsproblemen eten. Je kunt wel het symptoom bestrijden door alleen je voeding aan te passen.
Nee, maar dat vind ik goed. Dat zei Mirlon eerder ook. Daarom was ik al dat ik dacht van, nou ja, voeding is slechts een klein ding. En laten we dan hier het meer hebben over lichte temperatuur en dat soort dingen. Maar goed, jij komt nu toch weer met dat boek aan.
Ja, ja, het is ook grijpbaar voor mensen. Dus mensen vinden het altijd heel interessant. Mensen komen ook altijd met ons over die vraag. Omdat het ook iets wat ze elke dag weer doen.
Ja, maar het voelt,
zit gewoon zo ongezond. En dat, maar dat, ik weet niet hoe jullie dat zien. Kijk, ik even los van het hele natuurkunde verhaal, wat ook maar weer een soort wetenschap is, is er natuurlijk ook nog zoiets als gewoon, ja, ik weet niet of je dat nou spiritueel moet noemen, maar alleen al het feit dat ik producten tot mij neem die gewoon in hele negatieve energie gemaakt zijn. En dat kan nog steeds een biologische boer zijn. In die end moet hij gewoon de keel van het geitje dichtknijpen, of weet ik veel wat voor een beestje heet.
Mm-hmm.
Dus dat is nooit leuk.
Nee, maar dat is ook natuurkunde. En dat is trilling, dat is frequentie, dat is juist. En daar ben ik helemaal, helemaal
maar
voor
ja,
mee.
Dat wil je dan toch niet tot je nemen. Je wil dan toch nooit een dier dat in zulke negativiteit om het leven is gekomen, dat neem je dan tot je.
Ja, dus je zoekt eigenlijk de manier om zo'n dier het minste...
Ja, kan niet.
Draai het om. Denk je dat alle dieren in de natuur een fijne dood sterven?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik niet om mezelf erboven te plaatsen, maar ik denk als dat niet hoeft. En dan word ik heel gelukkig van mensen die zeggen, hè, en dat vond ik nou wel fijn aan Janneke, omdat ik ook wel voelde van, ja, te veel planten is gewoon niet goed. Hè, met alle zuur en dingen, dat weten we allemaal wel een beetje. Maar te veel fruit, wow, dat bestaat bijna niet. Dus here we go.
Ja, all right.
Nee, maar oké, over voeding, dat is echt, daar ga ik echt gewoon een keer een soort leuk ronde tafelgesprek, zonder dat het heel erg wel eens niet is wordt. Want ik weet, voel wel aan alles en iedereen dat het gewoon gaat om het delen van kennis en ze gewoon willen dat iedereen gezond is.
Ja, nee, we willen ook niemand afkraken.
Maar hoe zie jij dat, Mirlon, dan als ik dat zeg met de dieren en die energie? Ja, het is een wat zweverig verhaal.
Nou, ik vind dat niet een zweverig verhaal. Ik denk dat iedereen natuurlijk moet doen. Voor niet is het perfecte dieet is er voor niemand standaard. Nee. Dat moet je voor jezelf dus uitvinden. Ja. Dat is soms een hele lange reis. En misschien is dat dus voor jou, ik noem maar wat, hè, dat je één keer per week of één keer per twee weken iets ergens koopt waarvan je weet dat het op een redelijk oké manier gedaan is. En dan kan het een toegevoegde waarde voor je gezondheid zijn. Maar als jij iets moet eten waarbij je niet helemaal achter staat. Ik betaal heel graag €6 bij een biologische boer voor een bepaald stuk vlees. En dan is dat geld mij helemaal waard.
Nee, dat snap ik. Maar dan vind ik dus wel een soort hoax. Ik snap het dat het ietsjes beter gegaan is. Maar die hebben nog steeds een koedood gemaakt, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja, maar ik denk
dat is
wel
dus, dat je... Ik hoor je wat je zegt. En dat is dus een, hoe moet ik dat noemen, mentale keuze. Maar dat is niet hoe
het gaat niet
evolutie werkt.
Nee, dat denk ik ook.
Kan je dat uitleggen?
Ja, dus ik leg dat ook altijd een beetje flauwig uit. Je hebt dag en nacht nodig.
Ja, zo.
En zo werkt het in de natuur ook.
Ja.
En jij bent een product van de natuur. Jij zit nu in een mindset. Ik ben mens en ik sta daarboven.
Nou ja, dat wil ik dus zeker niet zeggen. Maar,
nee,
ik weet gewoon niet of het nodig is.
Je hebt een prefrontale cortex waardoor je jezelf buiten de natuur kunt plaatsen. Je kunt slim genoeg zijn om kunstlicht te ontwikkelen en dom genoeg zijn om eronder te leven. Ja. Dat zijn mensen.
Ja. Heel mooi gezegd. Ik denk dat jij nog een derde boek, toch?
Ja, ja. Alexander Leu, Leven zonder angst. Is een, ja, vind ik een heel tof boek. Gaat over, grotendeels over het Oedipale syndroom en hoe dat verder zich door kan ontwikkelen.
Wat, dus, ik ben daar niet meer bekend.
Ah, dat is zeg maar een relatie heb, die je hebt met je ouders. En oh, hoe okay. vanaf jongs af aan al in je neuronale netwerk, als het ware, bepaalde gewoontes worden geïmplementeerd omdat je een bepaald contact hebt met mannelijke energie en vrouwelijke energie. Hoe zich dat verder doorontwikkelt als je daar niet van loskomt voor ziektebeelden en ja, vooral geestelijke gezondheid. Daar gaat het eigenlijk een heel groot deel over.
Ja. Dus en wat dan weer, ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt, want dat gaat natuurlijk hand in hand. Als je het hebt over een holistische kijk, dan is natuurlijk je mentale gesteldheid en dus allerlei trauma's, die kunnen dan natuurlijk weer leiden tot, nou ja, voedselallergieën of weet ik wat.
Absoluut, van, daarom hebben we bij ons in de praktijk ook een specialist die helemaal vanuit die visie, die heeft ja. en een natuurkundige achtergrond en een psychosociale achtergrond en 40 jaar ervaring. We proberen bij ons in de praktijk echt holistisch te doen. Dus veel van de bloedwaardes, het hele wetenschappelijke analyse gedeelte, daar ben ik iets meer van.
Ja.
Hij doet iets meer het psychosociale gedeelte. Mirlon is heel goed in het invoelen van mensen. En dus hey, je geeft aan van vegan voelt niet goed voor me, dat soort dingen. Mm-hmm. Oké, we gaan oplossingen verzinnen zodat het voor jou goed voelt. Dus Mirlon helpt heel veel meiden met eetstoornissen en dat soort dingen. Dus we proberen in de praktijk echt zo holistisch mogelijk ernaar te kijken. En dan, ja, trauma's zijn altijd nummer één.
Ja, nee, altijd. Duidelijk. Ja, dat, we hadden het er net al een klein beetje over. Hè? En ik vind het leuk dat jij er toch wel op een mooie manier de natuurkunde aankoppelt. Want wat grootste vraag, maar hoe spiritueel ben je, Thomas? Want ik hoor in jullie beide, en dat hoeft ik helemaal niet, maar in jullie beide ochtendroutine zit ook niet echt een soort meditatiemomentje. Maar goed, nee, sorry. Mijn vraag is, hoe spiritueel ben je?
Dat is altijd lastig van jezelf te zeggen, denk ik. Ik probeer kennis en kunde te koppelen om de spiritualiteit te begrijpen.
Ja.
Mij geeft het houvast dat er een aantal dingen die onder perceptieniveau gebeuren, dat we die via apparatuur kunnen duiden. Dat noemen we dan natuurkunde. En dat is voor mij allemaal spiritualiteit. Spiritualiteit is voor mij, je hebt heel veel verschillende golven, heel veel verschillende typen energie. En als die op een bepaalde manier interactie met elkaar hebben, dan leidt dat tot een bepaald resultaat. En als dat net iets anders is, dan leidt dat ook weer tot een ander resultaat. Dus ben ik spiritueel als in ik zit op een stoel en ik mediteer? Nee, niet. Ben ik spiritueel omdat ik mezelf verbind met de aarde en daar rustig een bepaalde sportoefeningen ga doen in een bepaald repeterend patroon,
nou,
zodat
ja,
ik het
dat
idee
is ook
heb.
Meditatief, ja.
Ja, exact. Ja, op die manier wel. Daar ben ik zeker wel veel mee bezig. Zo'n boek, Leven zonder angst.
Ja.
Dat is voor mij waardevoller dan wat ik geleerd heb in natuurkunde. Alleen ik probeer, omdat ik ook een modern westers mens ben, ik wil ook weten met die prefrontale cortex hoe het zit.
Ja.
Exact, probeer ik die tools die ik daar heb geleerd om steeds verder een stapje daarbij te komen.
En jij, Mirlon?
Ja, ik ben daar denk ik nog heel lerende in. Marieke van Meijeren was ook een tijdje geleden
gezien. Zeker,
bij jou. Ik vind haar een hele mooie en krachtige vrouw die daar heel veel meiden zoals ik, vrouwen, mee begeleidt. Dus daar ben ik nog wel jong en
ja, maar dat zijn we allemaal. Het is niet dat je daar een soort level in hebt. Ja. Maar ik moet zeggen dat je dan wel gelijk, heel goed. Dat je dan wel, Marieke, gaat wel gelijk, nou, niet zozeer ver, maar wel met transcendente reizen en toestanden.
Ja, zeker.
Maar hebben jullie daar ervaring mee? Hebben jullie ook een keer, experimenten daarin gedaan? Ayahuasca gebruikt?
Zeker.
Ja. Ja. En wat gaf dat jullie?
Mij heel veel een soort van rust, maar ook actie. Mm-hmm. Dus juist echt handvaten voor mezelf. Die meer flow in mijn leven hebben gegeven. Dus echt handvaten van eigenlijk een soort van onderwijzeres die mij dus leerde hoe ik beter voor mezelf kon zorgen en dingen kiezen die beter bij mezelf pasten.
Vet.
Ja.
Voor mij gaf het me heel erg minder bezig te zijn met het zelf en meer met het zijn.
Hmm.
Ik zie het zelf als het lichaam. Dus als je in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf.
Ja.
En het zijn is altijd wat moeilijker aan te wijzen. En daar had ik echt het gevoel mee dat ik daar echt een connectie mee maakte. En daar echt een soort reis mee maakte met allerlei verschillende emoties die voorbij komen, die je wel herkent. en ook erkent, maar dat je ook wel merkt van, hey, dat er een spiegeltje werd van, hey, die onderdruk je wel eens uit deze gewoonte, of ja, die onderdruk je wel eens uit die gewoonte.
Mooi.
Ja.
En wat is nou, als jullie gewoon, wat is het belangrijkste dat jullie echt als missie hebben? Want ik voor mijn gevoel zit dat wel heel erg dus in het ritme en het licht. Maar misschien is dat omdat ik hier in dit gesprek...
Mijn missie is wel echt heel veel onbegrijpbare ziektes. Daar de oorzaak van vinden en daar mensen mee helpen. Bijvoorbeeld kinderen met obesitas die onbegrepen is. Hè. Sommige ouders denken van, hey, mijn kind die weegt eigenlijk veel te zwaar, valt echt buiten de boot in de klas. Maar ook bijvoorbeeld heel veel kinderen hebben nog heel veel hersenontwikkeling. Zij gaan naar school, zitten de hele dag op een smart screen te werken. Ik denk dat daar heel veel verbetermogelijkheden zijn die kinderen dus gezonder maken voor de rest van hun leven. Maar ook op kantoren, in ziekenhuizen, mensen met nachtdiensten. Ja, het gezonder maken van mensen op een andere manier die wij de hele podcast eigenlijk vertellen.
Maar hoe kijk je dan aan? Dat vind ik altijd best wel heftig. Maar ja, ook een beetje waar we het net over hadden. Het is in ieder geval een onderdeel ervan. Van je hebt van die boeken en daar staat dan precies eigenlijk wat het kwaaltje is en hoe dat komt. En dan heeft het dus altijd wel een mentale oorzaak bijna. En ik vind dat best wel heftig om te zeggen. Ik heb het hier in de podcast wel benadrukt dat ik het ergens wel geloof. Alleen vind ik het nou heftig ten opzichte van mijn eigen vader en zus die zijn overleden zijn aan kanker. Dat je denkt, die hebben dat dus zelf gemanifesteerd, zou je kunnen zeggen.
Nou, ik snap heel goed wat je zegt. Alleen wat ik dan vaak probeer te doen is mensen eerst in een hogere energetische staat te brengen. Zodat zij aan die mentale problemen ook daarna kunnen gaan werken. Dus het is niet altijd zo als ze een traject bij ons gehad hebben, dat alles dan helemaal opgelost is.
Nee.
Maar mensen hebben wel weer de energie en het fysieke vermogen om met andere problemen aan de slag te gaan.
Wil jij daar nog iets over zeggen? Over dat concept waarbij elke klacht te herleiden is naar bijna gedrag?
Ja, daar geloof ik heel erg in. Zeker. Dat is iets wat precies wat Mirlon eigenlijk zegt. Je probeert iemand in een hogere energetische staat te krijgen om het daadwerkelijke probleem op te lossen. Dus dat is mijn doel, problemen oplossen.
Yeah.
In plaats van symptomen bestrijden.
Yeah.
Dan moet je dus geen specialist zijn. Dan moet je heel allround zijn en van alles een bepaald basisniveau weten om. En dat wil ik ook aan de cliënt meegeven, dat iemand daar betere tools voor krijgt op alle vlakken om dat probleem op te lossen. En mij geeft dat heel veel rust en duiding, doordat dat ook altijd frequentietjes zijn. We kunnen tegenwoordig met een squid magnometer, kan ik 22 voet buiten jouw lichaam, kan ik jouw hartslag meten. Dus als, dat zegt mijn collega altijd, als ik heel dicht bij jou sta, maar mijn frequentie is niet goed, dan kan jij van mij walgen. Letterlijk kan jij walging van mij krijgen.
Vet.
Exact.
Ja.
Als ik in een omgeving leef die, los van het feit dat die heel onnatuurlijk is, maar als daar een dynamiek is in het gezin of in een werkrelatie of misschien wel overgeorven trauma's, dat zijn eigenlijk ook weer frequenties die als het ware in jou mee zijn genomen. Als dat niet oké is, dan gaat zo'n kanker grotere kans hebben om zichzelf te kunnen manifesteren inderdaad. Dus ik geloof heel erg in dat je dat moet aanpakken. Maar dan wil ik het wel aanpakken door de symptomen die er zijn op te lossen in plaats van ze weg te drukken.
Ja, dus jullie zijn niet echt binnen een bepaalde grens misschien, maar niet echt voor het gebruik van medicijnen.
Absoluut niet, ja. Bepaalde medicatie natuurlijk wel, hè? Want je hebt bepaalde klachtenbeelden waar dat echt voor vereist is, zeker voor acute zaken. Maar voor Crohn, colitis, heel veel immuunonderdrukkende dingen.
Schildklieraandoening is natuurlijk een immuun, maar nee, we geloven meer in het zelfherstellend vermogen en we proberen mensen ook altijd zelfhandhavend te laten zijn rondom hun eigen gezondheid.
Antidepressiva, cholesterolverlagers, je kent het allemaal wel.
Daar zijn we zeker geen fan van, nee.
Nee. Ja, dan, ik heb het onderwerp lang weten te vermijden in de afgelopen afleveringen, maar dan moet ik daar nu toch wel iets over vragen van mezelf. Hoe kijken jullie aan tegen de tijd waarin we zitten dan?
Wat is de precieze vraag?
Nou, de precieze vraag is... laat ik hem nog gooien. Zijn jullie voor of tegen vaccinatie?
Ik ben niet voor en ik ben ook niet tegen. Ik denk dat er geen goed en fout is in deze. Ik denk dat het heel belangrijk is om de kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Hè? En individuele bescherming via een vaccin blijkt te werken. Maar het blijkt dus niet te werken dat we massaal gaan vaccineren. Hè? Want ja, nu hebben we best een hoge vaccinatiegraad. Maar we zitten nog steeds in een bepaalde lockdown. Dus ik ben niet voor of tegen vaccinatie.
Nee.
Nee.
Maar wat zeg je nou eigenlijk? Jij zegt eigenlijk oude kwetsbare mensen die moeten het vooral zelf doen.
Ik denk dat mensen... er is een best goed identificeerbare groep, hè, op de IC. Dus mensen met overgewicht. Volgens mij is BMI van mensen die op de IC ligt gemiddeld 30. Dus dan ben je obese.
Maar dat zijn veel mensen natuurlijk.
Ja, dat zijn veel mensen. Dus ik denk dat er... een goed identificeerbare groep is die je veilig die je door middel van vaccinatie moet beschermen. Maar ik ben absoluut niet voor elke 6 maanden een vaccinatie. Nee.
Dus heb je het zelf gedaan?
Ik vind het best een privé.
Het is prima, ja. Nee, oké. Thomas?
Ik ben voor context. Het hangt echt meer af van... we kunnen tegenwoordig met zoveel data die we hebben... kunnen we gewoon veel beter bepalen of het wel of niet nodig is... voor een bepaalde groep. Ik ben heel erg voor natuurlijke immuniteit. Knal een poster in een bushokje... hoe je natuurlijke immuniteit kan verhogen. Waarom zijn we weer bezig met het symptoom te bestrijden? Daar word ik echt doodmoe van.
Ja, zo kwam ik ook op. Ik had het onderwerp liever ook vermijden. Maar het is natuurlijk koor op de molen als het gaat om... symptoom bespreiden in plaats van, zoals ik vandaag ook weer leer, dat los van voeding en beweging en slaap ook gewoon de hoeveelheid licht en temperaturen van belang zijn. Ja, ik wist het allemaal niet.
Nee, en dat begrijp ik. En er zijn echt heel veel mensen die heel veel meer verstand van hebben dan ik, die hele goede oplossing aangedragen hebben. Bijvoorbeeld Brad Weinstein, dat is een bioloog in Amerika. Dus heeft heel uitgebreid onderzoek gedaan. Uiteraard niet alleen, maar naar bijvoorbeeld, ik weet nooit die Nederlandse naam, ivermectin.
Ivermectine. Zink.
Ja.
Dat soort zaken.
En als je mensen daarop informed consent over stelt, hè, dan denk ik dat je dat wel moet kunnen gaan.
In hoeverre dat
veilig is.
Ja, precies. En je kan helpen bij je immuunsysteem.
Exact, maar ook tijdens het hebben van COVID, om er dan sneller van te genezen om minder long-COVID klachten te hebben. Er is vrij veel onderzoek gedaan, daar heb ik ook regelmatig wat over gepost, over vitamine D, welke rol het speelt in het immuunsysteem, maar ook binnen het bevechten van virussen. Dus,
ik vind het ook wel heel leuk dat je deze vraag stelt, want wij zijn heel erg bezig met chronisch zieke mensen.
Yeah.
En dit is natuurlijk eigenlijk ook een voortvloeisel uit onze chronisch zieke samenleving.
Ja.
Want als wij veel meer weerstand hebben, waar nu helemaal geen aandacht aan wordt besteed, dan is het probleem natuurlijk ook vele malen minder groot.
Ga binnen zitten, ga niet naar de sportschool, pak geen zonlicht en al dat soort dingen. Jesus Christ. Gek van.
Ja, en als standaard zijnde heb ik nog nooit iemand beoordeeld op of die drugs gebruikte, of dat hij rookte, of dat hij een BMI had van 50. En nu wordt je wel beoordeeld op of geen vaccinatie.
Ja.
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 Mooi dat je dat nog even aanhaalt. Wat ik me afvraag, en ik ben gewoon benieuwd hoe jullie dat zien. Als het gaat over een aantal zaken die we behandeld hebben, als bijvoorbeeld zonnebrillen, als bijvoorbeeld dit verhaal, wat dan dus ook... Ik weet het gewoon niet, daarom ben ik benieuwd hoe jullie erin staan. Is het dan onkunde of onkennis eigenlijk? Of is het gewoon macht en bijna een soort systeem wat helemaal verkrekt is?
Beide.
Ja, twee, ja.
Beide. Ik denk dat er altijd als er een window of opportunity is, of die nou door de natuur wordt aangebracht of uit een lab ontsnapt, dat er altijd partijen zullen zijn. We weten in heel veel contexten dat bedrijven die voor ons zouden moeten zorgen, instanties die voor ons zouden moeten zorgen, niet het beste met ons voor hebben. Schandaal na schandaal in de medische industrie. Bepaalde medicatie die wordt achtergehouden. Bepaalde medicatie waar doseringen mee gerommeld worden. Nou, zo kunnen we nog wel doorgaan.
Ja.
De overheid heeft niks gezegd over natuurlijke immuniteit. Ja, maar dat lost niet alle problemen op. Nee, dat klopt. Maar net zoals prikken lost ook niet alle problemen. Waarom voer je niet een 50-sporen beleid? Ja. Dat je dat in de eerste 3, 4, 6, 8 maanden niet kon doen, omdat de hele boel in brand stond, dat snap ik. Ja. We zijn bijna 2 jaar verder. Waarom hebben we nu niet minimaal een 5-sporen beleid? Waarom doen we niet iets aan IC's? Ja, dat kost veel geld. Ja, dat kost opleiding. Dat kost tijd. I know. Maar begin eraan. En misschien zijn ze er al aan begonnen. Informeer mensen dat je daarover begint. Dus, en dat altijd maar de kaarten tegen de borst houden. En mensen met een gladde babbel, maar die eigenlijk van toeten nog blazen weten, die toch die beslissingen laten nemen. En dan krijg je altijd het argument. Ja, maar die worden geïnformeerd door hele goede teams die daar heel veel. Dat snap ik. Maar hij kan nog steeds, als het ware, alleen maar in ieder geval sturen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Hij kan het schip in ieder geval sturen. En we zijn allemaal mensen en je stuurt het schip toch altijd liever jouw kant op dan een andere kant op. En dus ik denk dat dat macht een hele grote rol speelt. Hè. Als je ziet wat er nu gebeurt met de inflatie en al dat soort zaken. Dat heeft ook betrekking op je gezondheid. Je wealth is tegenwoordig ook een onderdeel van je health.
Ja.
Ik denk echt zeker bij de veel onkunde en ook veel machtsmisbruik.
Ja, maar ook nog wel heel veel een gebrek aan kennis natuurlijk, zeker. Want health is wealth, maar heel veel dingen die wij zeggen kosten eigenlijk helemaal geen geld. Dus ik denk dat ook echt een heel groot gebrek aan kennis nog is.
Ja, nou ja, en natuurlijk ook het verstoren van kennis. Dat is natuurlijk altijd het vreselijke. Ook aan dat wel of niet vegan verhaal. En dat geldt eigenlijk voor alles met wat voeding te maken heeft. Die roept die, ja, er hoeft maar één iemand te zijn die roept dat. Er is weer een onderzoekje dit, er is weer een onderzoekje dat. En ik weet, dan moet je kijken wie heeft het onderzoek eigenlijk onder. Dus dan nog, ik weet het niet.
Nee. Dan ga je weer. Daarom vind ik natuurkunde zo fijn. Einstein's theorieën.
Ja, natuurkunde. Ik bedoel wetenschap. Ik weet vooral dat we heel veel niet weten.
Uiteraard, tuurlijk. Maar er zijn een aantal dingen die we wel weten.
Ja.
We weten dat die pen naar beneden dondert als we hem omhoog gooien, toch? Of niet?
Ja.
En we weten dat die zon er is, toch?
Ja, maar we weten allemaal niet hoe het werkt.
Maar we weten een hoop meer dan je denkt. En
we weten vooral het meeste niet.
Nee, we weten het meeste niet. Maar daar kan je nu niks mee doen.
Daar kan je niks mee doen.
Dus je moet roeien met de riemen die je hebt. Nee, maar die riemen zijn een hoop groter en een hoop breder en een hoop langer onderzocht. Praat ik over onderzoek uit de jaren 1850. En die zijn ook niet allemaal perfect. Dan heel veel mensen denken. Jij wordt echt op pad gestuurd met zo'n plastic roerdingetje voor in je bakkie koffie, terwijl je best met een behoorlijke houten spatel best wel door het leven kan roeien.
Mooi gezegd. is er nog iets wat jullie zeker even, wat jullie van tevoren dachten, oh, dat onderwerp kunnen we even goed in het licht stellen, wat misschien niet ter sprake is gekomen?
Nee, eigenlijk niet. We wilden het echt gewoon vooral graag hebben over die rol van die biologische klok. Volgens mij is dat aardig gelukt. Volgens
mij. En dus eigenlijk zou ik hier de volgende keer met deze bril op al moeten zitten.
Ja.
Ja.
Zeker.
Misschien wat praktische advies is misschien leuk voor.
Ja, praktisch.
Ik weet niet precies, jij kent je luistergroep wat beter dan wij. Dus.
Dat gaat alle kanten op. Dat is precies wat Koekeroe is. Om gewoon te leren wat je kan doen in het leven. Om het leuker en beter te maken voor je optimale
gezondheid. Ja, exact. Ja, optimale gezondheid nastreven, zodat je optimaal kan leven. Ja, right. Nou, we kunnen er altijd wel eentje geven.
Ochtendlicht is het allerbelangrijkste.
Ochtendlicht,
vind ik.
Dus ochtends naar buiten.
Ja.
Van het moment dat de zon opkomt tot een uur daarna, moet je 20 minuten op.
Dus die wake-up light, dat is hem niet?
Nee. Nee.
Okay. Nee, gooi maar het raam uit.
Ja. En dan op onbedekte ogen. Geen lenzen, geen bril, geen zonnebril.
Oké.
Ja. Ja, dat is ook heel belangrijk. Zeker als je dus een bril draagt.
En nog op blote voeten? Of dat hoor ik
liefst wel.
Ja, toch? Lekker connected met de natuur.
Ja,
extra elektronen.
Ja, dus de frequentie van de aarde die is ook dezelfde frequentie. Dus 7,83 hertz met daar nog 30-tallen achter de comma, waar je theta en alpha wave van je brein ook op werken. Je hebt ze speciaal als een van de weinige zoogdieren zweetklieren onder je voeten om de elektronen van de aarde die daar komen van de zon, om die op te nemen. En zo produceren de mitochondriën dus gratis energie, hoef je niet voor te eten. Dus ja, doe alsjeblieft de stekker in het stopcontact, maar dan de aarde in je voeten.
Nee, want eigenlijk zeggen jullie dus ook, hormonen zijn belangrijker dan calorieën.
Ja. Ja. Want als ik een calorie kapot knip, wat is het dan uiteindelijk? Dan zijn het toch gewoon elektronen, protonen en fotonen.
Dat zegt er natuurlijk een rier. Ja, oké. Okay.
Ja, en wat wordt er als ik zo... Ik pak een energiefabriekje uit een cel. Ja. Ik ga kijken, wat gebeurt daar? Wat wordt daar verplaatst om energie te maken? Elektronen, ja. Protonen en fotonen. Geen koolhydraten, geen vetten, geen eiwitten. Dat is... Ja, ik begrijp, dat is voor heel veel mensen heel belangrijk, maar dat is zeg maar het topje van de ijsberg.
Hey, dat is zeker wel wat ik hier mee ga hebben. Oké, hoe kijken jullie aan tegen de dood? Milan, hoe kijk je daar tegenaan?
Ik weet soms niet hoe jij vragen bedoelt. Wat bedoel je met hoe kijk je aan tegen de dood?
Ben je er bang voor? Wat denk je dat er gebeurt?
Ik ben daar helemaal niet bang voor. Ik geloof wel heel erg in dingen die moeten gebeuren zoals ze gebeuren. Dus ik heb er absoluut helemaal geen angst voor. Maar ik ben er ook weinig mee bezig. Ik heb er wel mijn beroep ook wel op uitgezocht. Om, als ik het daar naartoe mag trekken. Bijvoorbeeld als ik echt een oncoloog was geweest. Of
ja, dan had je er meer mee te maken gehad.
Ja, ik heb wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor mijn patiënten. En dan zou ik zou daar wel bepaalde moeite met loslaten zelf. Van werk of bepaalde andere dingen. Dus als ik dat soort zwaardere dingen of meer verantwoordelijkheid zou hebben. Dan... Ik ben banger voor de dood van anderen, zeg maar, waar ik invloed op heb dan...
Nee, mensen kunnen doodsbang voor de tandarts zijn, maar de kans dat het gebeurt is wel heel klein inderdaad.
Ja, dan gaat er echt iets helemaal niet goed. Nee. Ja, maar voor de rest niet. Nee, misschien dat het later nog komt.
Maar ja, nee, maar ik vind het mooi om te weten dat het in ieder geval ook niet is, en zo voelde ik het ook niet hoor, maar dat alles waar je nu mee bezig bent, dat vooral is om... dat je bang bent om dood te gaan en zo oud mogelijk wil worden? Of,
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik wil gewoon graag zo gezond mogelijk zijn. Ja.
En jij, Thomas?
Ik ben er op mijn manier veel mee bezig. Niet zozeer met de dood, maar ik ben wel bezig met langzaam doodgaan. Dat is ook een onderdeel wat voor mijn gezondheid is. Ik vind het leven hartstikke leuk. Ik heb elke dag hartstikke veel lol.
Ja. Maar langzaam doodgaan klinkt mij niet... Ik weet niet hoe je het bedoelt, maar het klinkt
nou,
mij...
Als je hoe gezonder je bent, hoe ouder je hoogstwaarschijnlijk wordt... in goede gezondheid met veel energie om leuke dingen te doen.
Nee, oké, maar ja, ik denk dat als je gewoon lekker veel rookt... en weet ik wat allemaal doet, dan ga je ook heel langzaam dood.
Ja.
Maar je bedoelt oud, je wil wel oud worden.
Ja, ik wil wel oud worden. Ik heb het hartstikke naar mijn zin... en ik wil graag energiek oud worden. Dus, en dat gun ik andere mensen ook.
Ja. En wat denk je dat er gebeurt? Gewoon toch even meer het spirituele en juist omdat... jij ook wel heel erg bezig bent met energie en dingen. Als je daarover een beetje dagdroomt of filosofeert, wat gebeurt er dan?
Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit echt heel uitgebreid gedaan. Ja, ik geloof sowieso niet in dat energie verloren kan gaan. Dus ja, mijn ziel gaat ook ergens heen. Waar die heen gaat, ja, geen idee natuurlijk. Maar ik denk wel dat het een soort... Ik zie het leven ook als een soort terugreis naar... je wordt als kind geboren, dan ben je, zoals mijn collega dat altijd zegt, verlicht. Dus je hebt nog weinig wikkels eromheen. Ja, en exact. Ik ben mijn hele leven bezig met die wikkels eraf halen. Dat noemen we dan ontwikkeling, geloof ik. Ja. En als je dood gaat, dan geloof ik er wel op de een of andere manier in... dat jouw frequentie dan nog net niet helemaal een toppie is... waardoor je nog een keertje ergens terugkomt om te zeggen... Hey, vriendelijke vriend, je hebt een hoop wikkels eraf gehaald. Of een hoop ook helemaal niet.
We gaan nog even door.
Maar we gaan nog even door. Trek die wikkels er nog eens af.
Mooi. En hoe willen jullie, of eigenlijk dan meer Your Health concept, herinnerd worden?
Zo. Goeie. Toch wel als een bedrijf wat veel... dingen die onder het perceptieniveau zitten... op een leuke manier naar de bovenkant hebben gebracht... zodat we daarmee mensen konden helpen. Dus echt wel als een bedrijf dat problemen oplost.
Ja, en je ziet ook wel...
En voorkomt.
Ja, dus is
dat zou nog toffer zijn.
Ja, het voorkomen en dan het oplossen van problemen... of het managen van gezondheidsproblemen. En ook al... Er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die ons niet kennen. Maar toch hebben we in de afgelopen jaren echt al heel veel mensen kunnen helpen. En echt life-changing kunnen helpen. En dat is wel mensen die onze kerstkaarten sturen. Ja, dat is gewoon
top.
Dat blijft gewoon superleuk. Ja, dus een grote impact maken op mensenlevens. En dan hoeft dat niet per se, ja, als het kan wereldwijd wel, maar het gaat gewoon, ieder persoon meer, is één. En ik hoop ook wel als persoonlijkheden, want ik vind, ja, ik denk dat mensen ook wel vaak voor ons kiezen voor wie wij zijn.
Ja.
En dat vind ik ook heel leuk. Ja.
Dank jullie wel. Ik vond het ook heel leuk voor wie jullie zijn, dat jullie hier waren.
Thanks.
Ik ben benieuwd naar de reacties. De vegan politie zal op ons dak zitten.
Maar, dat zijn wij gewend, hoor.
Ja,
dat
zijn wij gewend. Zoals beloofd gaan we... Ja, dat vind ik wel een loffelijk streven. Ooit eens een keer een soort ronde tafelgesprek met een aantal oude koekeroegasten. En dan ben ik heel benieuwd waar dat naartoe gaat.
Tof.
Dankjewel voor het luisteren. Vergeet het vooral niet te delen met je vrienden en vriendinnen. Doe duimpjes omhoog. Laat een reactie achter bij YouTube. En daar kan je ook abonneren. En ik zou zeggen, tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.
Ja, voordat je weggaat, je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top, dan heb ik er zin in. En dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu. Want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. koekeroe.nl/meditatie